Mijn visie is: iedereen is even sterk. En dat geloof ik werkelijk. We hebben allemaal dezelfde hardware. We hebben een hersenstam en een ruggenmerg met uitlopers, dat is het zenuwstelsel. Mm-hmm. We hebben ongeveer dezelfde botstructuren, spieren enzovoorts. Alleen het gebruik daarvan, dat is niet de hardware, dat is de software.
Ja.
En daarin zitten vaardigheden. Door een nieuwe software, een hele populaire term natuurlijk, maar door een nieuwe software te integreren in het lichaam, ga je anders gedragen en heb je meer mogelijkheden.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dauma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Martijn Bos. Hij is mentaal en fysiek coach en leermeester in de Krav Maga. Alles in zijn leven is erop gericht de ander sterk te maken om voor zichzelf te kunnen staan. Naast de trainingen die Martijn geeft in Europa, Nederland en in zijn eigen Trodium Power Academie, plaatst hij sinds kort ook filmpjes op TikTok, waarin hij samen met zijn dochter aan jongeren laat zien hoe je jezelf kunt verdedigen. Nou, daar zijn we dan in Haarlem.
Ja.
Goedemiddag Martijn.
Goedemiddag.
Dank je wel dat je mee wilt doen aan een podcast.
Ja, heel graag.
Heel blij mee. Ik ben hier in een sportomgeving die van jou is. Hè? Jij bent de eigenaar.
Ja, dat klopt.
En ik ken jou vanwege Krav Maga.
Krav Maga, ja.
Ja, een hele mooie sport. Een verdedigingssport. Waar ik een cursus in volg bij jou. Op de zondagochtend. Om mezelf te verdedigen.
Ja.
Ja.
Heel goed.
En terwijl ik die cursus deed, hoorde ik jou dingen uitleggen. Vertellen, een stukje psycho-educatie naast alle vaardigheden die je ons leert. Waarvan ik dacht, nou, het is eigenlijk heel interessant. Ook voor de doelgroep van deze podcast. Want jij vertelt hoe mentale en fysieke weerbaarheid en veerkracht met elkaar verband houden en elkaar versterken.
Ja.
En jij vertelt dat niet alleen, jij leeft dat en jij ademt dat.
Dat klopt.
Ja.
Ja.
Zou jij mij uit kunnen leggen hoe jij zelf op dat pad bent gekomen?
Ik ben heel vroeg had ik al de affiniteit met vechtsport. En straks zei je, Krav Maga is een zelfverdedigingssport. We noemen het eigenlijk een zelfverdedigingssysteem. Het is natuurlijk wel sportief bezig zijn. Maar wat we trainen zijn vaardigheden die eigenlijk in het dagelijks leven toe zou kunnen passen als dat nodig is. En het effect op het kunnen van dit soort vaardigheden heeft een mentaal merkbaar effect op het dagelijks leven. En hoe je in je schoenen staat, hoe je in het leven staat. Ik ben als kind opgegroeid in een hele ingewikkelde omgeving. En ik kende dat sterk in je schoenen staan niet. Ik ben enorm gepest. Ik ben dagelijks in elkaar geslagen. We hadden een moeilijke thuissituatie vroeger. Dus er was weinig steun die mij kon helpen om op een wat manier ook te leren om goed voor mezelf op te komen. Mijn moeder was ernstig ziek heel lang. En mijn ouders waren ook niet zo proactief in mij leren om assertief te zijn. Maar vooral, ik heb een hele strenge opvoeding gehad. Ik leerde vooral heel gehoorzaam zijn. Wat natuurlijk een prima kwaliteit is om goed naar anderen te kunnen luisteren. Alleen niet als je op straat gepest wordt. Of niet dat je spullen kapot worden gemaakt op school. Of dat je moet rennen om niet met kleerscheuren thuis aan te komen. En ik vond dat in mijn vechtsporten. En mijn helden zoals Bruce Lee en later Van Damme en Jackie Chan, die konden dat allemaal, die waren niet bang en die wisten wel hoe het moest. En als ik maar goed naar hun zou kijken, dan zou ik dat ook kunnen. En dat is eigenlijk een beetje mijn oorsprong geweest in vechtsport. Vanuit een gevoel van onveiligheid naar een oplossing waarvan ik dacht dat die in het leren vechten zat.
Ja, dus eigenlijk vanuit de onmacht.
Ja. Ja, vanuit de angst, onmacht. Ik ben heel onzeker geweest als kind. Maar ja, wat doe je als je heel onzeker bent? Dan creëer je in je geest een bepaalde wereld waar niemand je kan raken.
Ja.
En dat is een soort van overlevingsmechanisme wat bij mij me best wel heeft gediend. Het heeft me ook heel hard en heel streng gemaakt voor mezelf. Voor mijn commandoopleiding die ik heb gevolgd was dat heel handig. Voor mijn Krav Maga carrière heeft dat ook heel handig geweest. Alleen het is maar een deel geweest van wat wij nu eigenlijk onderwijzen.
Ja. En wanneer is dat andere deel daaraan toegevoegd?
Dat is na verloop van tijd geweest. Het is niet dat er één moment is geweest. Ik denk dat het me heel veel heeft gebracht door met heel veel ambitie en gedrevenheid andere mensen te willen helpen. En als je anderen helpt, krijg je natuurlijk als het goed is ook een spiegel over naar jezelf. En ik ben altijd van de progressie geweest, van het willen groeien, het beter willen worden. En mijn beperking groeide meer en meer in het onvermogen om echt werkelijk mezelf goed te kunnen voelen.
Ja.
Ik ben vader van twee fantastische kinderen. En daarin is die harde kant is een stuk minder behulpzaam dan bijvoorbeeld het leren voelen van een behoefte is. Het leren voelen waar grenzen liggen. En eigenlijk, zoals ik vandaag de dag bijvoorbeeld de cursus aanbied, de Fempower Krav Maga cursus die we hier in Haarlem geven, is zo tweeledig. Als de ene kant het leren om voor jezelf op te komen, en dat moet soms met geweld, met fysieke handelingen om je veilig te kunnen stellen. En de andere kant het leren voelen van waar je grenzen liggen, het leren respect hebben voor jezelf, het leren luisteren naar vrouwelijke intuïtie. Ik heb het niet, maar ik heb erover geleerd hoe het werkt.
Ja, maar je bent wel in staat iemand anders die het wel heeft, een vrouw in dit geval, daarmee in contact te brengen. Wat vrij uitzonderlijk is voor een man.
Ja, ja. Nou, het is niet aangeboren, maar ik heb er genoeg in geleerd om dat te kunnen.
Ja, mooi. En daarin zijn je kinderen en leermeesters geweest.
Ja. Ja, mijn kinderen zijn daar wel een goed voorbeeld van.
Ja.
Ja.
Ja. En jij bent actief om ook kinderen weerbaar te maken, hè, omdat het de leeftijd is waarop je toch ook veel mee kunt maken. Wat je zelf ook vertelt over je eigen jeugd en gepest worden. En dat is iets waar over het algemeen niet zo heel veel aandacht voor is.
Nee, en dat is heel jammer, want kinderen krijgen vaak mee dat ze netjes en vriendelijk en betrokken moet zijn. En vooral niet dat ze moeten gaan vechten op schoolplein of waar dan ook. En dat is ook heel terecht. Het is alleen een van de kwaliteiten die kinderen mee zouden moeten krijgen. Ik zeg wel eens, zelfverdediging en zwemmen hoort bij de opvoeding. En van zwemmen snappen we het, want als je een kind niet leert zwemmen en die komt in het water terecht, dan wordt het onveilig, dan verdrinkt die. Het onvermogen om voor jezelf op te komen is ook een risico. En het is minder praktisch als een kind gaat vechten, bijvoorbeeld op schoolplein. En het is niet de enige oplossing. Maar kinderen die bijvoorbeeld niet mogen vechten, kinderen die assertiviteit niet mee hebben gekregen, die komen een stuk kwetsbaarder over.
Ja.
En dat zie je eigenlijk, die kwetsbaarheid maakt dat ze eerder gepest worden, omdat de dader voelt dat hij ermee weg kan komen.
En wat je nu vertelt, hè, van dat je kwetsbaarder bent, dat uit zich al in de lichaamstaal.
Ja, dat uit zich in lichaamstaal, dat uit zich in gedrag.
In je mimiek, in je, waar je naar kijkt.
Ja. Ja,
in je houding, hoe je loopt.
Ja, in alles, in hoe je door het leven gaat.
Ja.
Maar wat ook heel belangrijk is door die kwetsbaarheid of het onvermogen om voor jezelf op te kunnen komen, kun je ook geen vroegtijdige preventie toepassen als iemand wel over je grenzen heen gaat.
Ja, waardoor het van kwaad tot erger kan gaan.
Ja.
He, waardoor je structureel gepest gaat worden.
Ja.
Omdat je eerste reactie al niet goed was.
Ja, ja, niet effectief.
Ja.
Ja.
Ja, niet goed, dat is zo oordelend, hè, maar niet effectief.
Ja, ja. Ja. En als je fysiek en mentaal, of fysiek en verbaal hetzelfde verkondigt, dan is je boodschap duidelijk.
Ja.
En daar kunnen mensen vaak wel mee dealen. Die respecteren van nee is nee.
Ja.
Alleen als mensen iets zeggen terwijl het lichaamstaal wat anders zegt,
dan geloof je het niet.
Dan gelooft die ander het niet.
Nee.
Dat klopt.
Nee.
Als je kijkt naar inbrekers, dan kijken ze niet het huis waar ze het meest te halen valt. Dan kijken ze naar het huis waar ze het makkelijkst naar binnen komen.
Ja.
Dus met hoe minder weerstand, hoe groter de kans dat een inbreker je huis inkomt. En zo is dat ook met interactie met mensen.
Ja.
Als ze denken, oh, daar kom ik mee weg. En dat is ook precies hetzelfde wat we behandelen bij de damescursus. Vrouwen die een ingewikkelde partner krijgen, iemand die hun grenzen heen gaat, maar ook meisjes die uit de kroeg worden opgepikt. Zakkenrollers weten ook precies waar die kwetsbare is, waar ze waarschijnlijk makkelijk geld kunnen pakken. En niet omdat die heel veel bij zich heeft, maar gewoon omdat ze er makkelijk mee wegkomen.
Ja. Ja.
Dus dat zie je in alles terugkomen.
Ja.
En als we, zoals de damescursus die jij nu volgt, daar leer ik vrouwen gevechtsbereidheid. Dus dat betekent voor jezelf op kunnen komen. En de bereidheid om voor jezelf te vechten.
Ja.
En dan ga je anders lopen, dan ga je anders gedragen. En mocht er toch iets gebeuren, dan kun je vroegtijdig kun je ingrijpen.
Ja, want wat je zegt, die gevechtsbereidheid, die is er vaak niet bij vrouwen. Dus waarschijnlijk is hun dat structureel afgeleerd.
Ja.
Nog sterker als bij jongens.
Ja. Ja, vrouwen moeten vriendelijk en toegankelijk en beschaafd en mooi zijn. En dat zijn prima kwaliteiten. Maar ja. Ze moeten naast een kwaliteit van onbeschoft, ongegeneerd iemand vol op zijn gezicht kunnen stompen.
Ja.
En ik zeg dat expres zo bot, want daar is dat is wel een vaardigheid die soms nodig is.
Ja. Dus wat je vertelt is dat die vrouwelijke en die mannelijke eigenschappen, hè, die zachte en die harde kant, dat die met elkaar verweven zijn en dat vrouwen ook die harde kant moeten hebben en mannen ook die zachte kant.
Ja.
En dat we dat in de kindertijd al kunnen leren.
Ja.
Want jij traint ook jongens.
Ja, ja. We hebben bij ons beginnen de lessen vanaf 5 jaar en in de jongste groep, die leert wel Krav Maga, maar dat is vooral awareness, vooral lichaamstaal, vooral spelletjes. Vooral dat het kinderen laat ervaren dat het leuk is om voor jezelf op te komen.
Ja.
En natuurlijk zitten de basisverdedigingen in en op een kussen slaan en dat soort dingen. Maar daar wordt de basis gelegd in het leren aangeven van je grenzen. In een later stadium komen daar dus vanaf 7 jaar begint het echte Krav Maga met iemand pakt je bij je haren, iemand pakt je bij je keel, iemand gooit je op de grond en hoe je daar technisch en tactisch op reageert. Dat krijgt dan steeds meer aandacht. Dan hebben we ook examens bij en uiteindelijk levels.
Ja. Wat ik ook mooi vond in een les bij jou, was dat je nadat flink fysiek gevochten was,
ja.
Even de tijd nam om weer terug te reguleren in de rust in het lichaam.
Ja.
Is dat iets wat jij ook standaard toepast in je lessen?
Ja en nee. Dat hangt een beetje van de doelgroep af.
Mm-hmm.
In de standaard Krav Maga les niet. Een hele hoop mensen voor de Krav Maga les die komen, ze willen Krav Maga leren.
Ja.
Dus die weten wat ze te wachten staat. Die beginnen met een warming up en dan leren ze technieken en dan hebben we een einddrill en dan gaan ze weer naar huis. Een soort van sport.
Ja.
Dus het is een systeem, maar het is sportief bezig zijn. Maar als je bijvoorbeeld naar de damescursus kijkt, of naar speciale privé- of groepstrainingen die ik geef, komen mensen toch met een rugzak, met een bepaalde behoefte. En wat ik heb geleerd is dat heel veel mensen het onvermogen hebben om zowel die knop aan als uit te kunnen zetten.
Klopt, ja.
En die knop aanzetten is wat ik straks uitlegde, met extreem veel agressie iemand in elkaar kunnen timmeren.
Ja.
Ik zeg niet dat je het structureel moet doen. Ik zeg dat je het vermogen moet hebben om dat te kunnen, want dat maakt dat je anders gedraagt.
Ja.
Maar die uitknop is ook heel belangrijk. Dus wat je in de cursus ziet, vrouwen die kunnen dat, dan duurt het wat langer voordat ze dat echt beheersen, die knop. Bij mannen gaat die knop wat eerder aan. Maar als die eenmaal aan is bij vrouwen, dan houden ze die energie nog even bij zich. En dan is het ook leerzaam dat ze leren die knop weer uit te zetten. En als het een dimmer wordt, dan kunnen ze dat wat meer nuanceren in het toepassen van assertiviteit.
Mm-hmm.
En dan heb je steeds meer regie op conflicten, op hoe jij in het leven staat en hoe mensen met je omgaan.
Maar is het werkelijk zo dat vrouwen die aan-uitklop meer nodig hebben als mannen? Is het niet zo dat een man ook nadat hij heel intensief bezig is geweest, weer weer af moet schakelen.
Ja, nou ja, die aan- en uitknop is voor alle mensen even belangrijk, ja, natuurlijk. En ik geloof heel erg in het aanleren van vaardigheden.
Ja.
En ik noem dan nu Krav Maga en het zijn leuke technieken en hele interessante en toepasbare technieken. Maar het is natuurlijk maar een klein facet van hoe je door het leven gaat. Dus
ja,
Krav Maga is voor mij net zo goed een middel als een doel.
Ja.
En een vaardigheid is die knop aan kunnen zetten en die knop uit kunnen zetten. Mijn ervaring is wel dat afhankelijk van de doelgroep, sommigen vinden het wat lastiger om die knop aan te zetten. En dat zie je wat meer bij vrouwen dan bij mannen.
Ja.
En als die knop dan eenmaal aanstaat, om dan het ook uit te kunnen zetten, dat is dan ook vaak wat lastiger.
Ja. Het is wel grappig, want jij begint altijd met een warming up. Hè? Een beetje door elkaar heen rennen en wat oefeningen doen en wat schreeuwen. En daarna ga je uitleggen. En het is ook steeds duidelijker dat ons brein beter informatie opneemt als we fysiek al wat opgewarmd zijn. Hè?
Ja.
Dus niet wanneer we zo plof op de stoel gaan zitten.
Ja.
Maar wanneer we ook fysiek wat open zijn.
Ja, dat klopt. En dat is vooral voor ongetrainde mensen.
Ja.
En met ongetraind bedoel ik niet dat ze niet fit zijn. Ongetraind is dat ze nog niet bekend zijn met de methodiek.
Ja.
Ik heb geen warming-up meer nodig.
Nee.
Natuurlijk is het voor het sportief bezig zijn is een warming-up relevant. Maar als, stel dat ik op straat in een conflict terecht zou komen, dan adrenaline en cortisol en al die stofjes die door je lichaam schieten, daar kan ik, omdat ik daar goed in getraind ben, direct
onmiddellijk op reageren.
Ja.
Ja, ik bedoelde eigenlijk dat juist het brein, zeg maar, het opnemen van nieuwe informatie, iets, een stukje psycho-educatie wat je dan ook vaak geeft,
ja,
dat je dat beter opneemt als je eerst even een warming-up hebt gehad, een fysieke warming-up.
Ja.
En die afwisseling in jouw lessen, ik weet niet of je dat bewust doet, maar het is een heel mooi iets wat misschien in andere contexten ook beter gebruikt zou kunnen worden.
Ja.
Van die afwisseling tussen mentaal dingen opnemen en fysieke dingen oefenen.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, maar wat veel mensen vergeten is dat het lichaam en het geest eigenlijk één is. En natuurlijk kun je ze afzijdig van elkaar trainen, maar juist die interactie, die integratie tussen fysiek en mentaal is zo belangrijk voor je persoonlijke groei.
Ja.
Zo geven we naast Krav Maga geven we Trojan Workout. Dat is een trainingsmethode waar je fysiek en mentaal sterker wordt met workouts van maximaal 30 minuten. En iedereen kan op zijn eigen niveau veilig meedoen. Nou, dat maakt dat je een les, een Trojan Workout ziet, waarbij je dus mensen van hele verschillende komaf en hele verschillende niveaus van fitheid mee kunnen doen. Maar ja, dat is juist een van de essenties van die training. En waarom fysieke en mentale kracht? Omdat je onder een mentale belasting, je lichaam komt in beweging, kun je inderdaad, dat wordt oncomfortabel. En dan is het mentaal, hoe ga je daarmee om?
Ja.
En een facet is doorzetten. Maar wat minstens zo belangrijk is, is je grenzen leren kennen. En mijn ervaring leert dat als je het onder inspanning een bepaalde les leert, precies als wat je straks zegt, dat je dan dat het ook beter bijblijft. Dus en je hebt de voldoening van de workout, en je hebt een bepaalde realisatie over hoe je in het leven staat of hoe je in het leven zou willen staan, die beklijft.
Ja. En naast dat jij dit soort trainingen geeft, werk je ook met organisaties?
Ja, dat klopt.
En wat is de link naar organisaties als het om dit soort mechanismen gaat?
De gezonde werknemers, dat mensen en managementteam idem dito, dat ze ook leren hun grenzen aanvoelen. Wat we bijvoorbeeld in een training doen, even als voorbeeld, is soms vraag ik mensen, hoe gaat het met je? En dan krijg je standaard antwoord, goed, of ze hebben erover nagedacht. En mijn tweede vraag is dan, hoe weet je dat? En die realisatie van, hoe weet ik dat het goed met me gaat, het antwoord is minst relevant. Maar jezelf de vraag stellen, hey, wacht eens even, hoe gaat het nou eigenlijk echt met me? Wat gebeurt er met me?
Een stukje bewustzijn.
Ja, dat is dan weer een fysieke realisatie op een mentaal proces.
Ja.
En wat ik straks al zei, het is één. En als je dat bijvoorbeeld op de werkvloer integreert, dus dat mensen bewust worden van wat er in hun lichaam gebeurt. Als ze bijvoorbeeld werkdruk ervaren. Als ze bijvoorbeeld assertief moeten zijn. Hun grenzen moeten bewaken. Of juist een beetje extra zetten van, oh, ik kan eigenlijk niet meer. En dan
toch moet ik door.
Ja. Of toch wil ik door.
Ja.
Heel die verbinding die je met jezelf kan aanleren is voor bedrijven natuurlijk hartstikke prettig. Want je medewerkers die gaan dus ook beter functioneren.
Ja, self-management.
Ja.
Ja. Mooi. Dus eigenlijk pas je het op verschillende gebieden in je leven toe.
Ja. Ja, en verschillende doelgroepen.
Ja. Ja. In je eigen leven zijn eigenlijk, leef jij het echt in je eigen leven, zeg maar?
Ja. Ja, ik ben met mezelf begonnen.
Je bent met jezelf begonnen. En dat is het allermoeilijkste, wat we net al zeiden, een stukje zelfmanagement.
Ja.
En van daaruit ben jij dit werk begonnen.
Ja.
Hè? En die kringen worden steeds wijder.
Ja.
Want je hebt ook een missie. En dat is eigenlijk dat je wilt dat iedereen hier zich wat meer bewust van wordt.
Ja.
Je hebt laatst de laatste tijd ook filmpjes op TikTok.
Ja.
Om jongeren een bewustzijn te geven van dat het belangrijk is om voor jezelf te staan en op te komen.
Ja.
Hoe wordt daarop gereageerd?
Nou, ik ben pas ruim een maand bezig met TikTok. En ik heb enorm veel volgers en enorm veel reacties. En wat ik uit heel veel, sowieso zitten er natuurlijk standaard belachelijke reacties bij, waarvan ik denk, ja, daarom zijn die trainingen er. Vooral reacties van mannen overigens.
Wat zijn het voor soort reacties?
Ja, platte reacties. Als het bijvoorbeeld gaat over zelfverdediging voor vrouwen. Van, oh, mag je tegenwoordig niet meer zeggen dat ze een lekker kontje heeft? Of die meiden vinden het gewoon lekker. Hele schuine, hele foute opmerkingen. Maar ook reacties die ik veel terugzie. Dat mensen zeggen, ja, je kunt helemaal geen zelfverdediging leren, want dan bevries je. Dat is bijvoorbeeld een hele interessante, want je bevriest als je lichaam niet weet wat het moet doen.
En als je traint,
dan is nog steeds de kans op bevriezing er, maar die is en veel korter en die blijft langer uit.
Ja. Dus eigenlijk is je lichaam dan gewend aan andere informatie,
ja.
Andere reflexen. Dus de neurologische paden naar een beetje slimmere manier van je lijf, zonder dat je hoofd meedoet, ja. Want het zijn reflexen,
ja.
Is dan waarschijnlijker.
Ja, en wat misschien een mooi voorbeeld is als ik tegen een proftennisser zou gaan tennissen, dan zijn mijn armen snel genoeg, mijn benen zijn waarschijnlijk snel genoeg, mijn conditie zou goed genoeg zijn om een wedstrijd te kunnen spelen. Maar als hij een goede service geeft,
ben je weg.
Ben ik altijd weg.
Ja.
En het zit hem er niet in dat ik niet snel of fit of sterk genoeg ben. Het zit hem erin dat ik niet weet waar ik naar moet kijken.
Ja.
Ik ben niet gewend om naar een bal te kijken die geserveerd wordt. En hoe meer ik naar een servering van een bal zou kijken, hoe meer ik kan voorspellen waar die naartoe gaat. En hoe minder ik met mijn voeten op de grond vaststa en de bal nakijk.
Dat is ingetraind.
Dat is ingetraind.
Ja,
ja, en het is het gebrek aan informatie verwerken. Gewoon omdat als eenmaal die bal geslagen wordt, het veel te snel gaat.
Ja.
Nou, dit is hetzelfde met een zelfredderingssituatie. Als iemand mij opeens bij mijn keel grijpt en ik heb nooit die ervaring meegemaakt, ik heb niet geoefend, ik weet niet wat ik moet doen, dan het enige wat er dan overblijft is een instinctieve reactie.
Ja.
Nou, precies dat gebruiken we bijvoorbeeld bij Krav Maga om de techniek te leren. Door de instinctieve reactie als beginsituatie te gebruiken.
Ja.
Dus als iemand je bij je keel grijpt, dan heb je de neiging met je vingers over je nek te gaan. Als een soort van schrikreactie.
Ja.
Nou, als je daar een techniek aan koppelt, is de kans dat je in plaats van bevriest wel reageert een stuk groter. Maar je hersenen herkennen het.
Ja, dus je maakt eigenlijk de afstand tussen het reflex en dat wat handig is, zo klein mogelijk.
Ja. Ja, eigenlijk is het reflex het begin van de situatie.
Ja.
Het begin van de techniek, moet ik zeggen.
Ja.
En de herkenning van de hersenen maken dat ik het daarna wel bewust over kan nemen.
Ja. Wat je ook wel doet in de training, is dat als mensen bevriezen, je ze vraagt naar de deur te lopen.
Ja.
Hè, om dat moment van bevriezen zo kort mogelijk te houden. Terwijl ze onderweg alweer na kunnen denken over wat ze beter hadden kunnen doen.
Ja, precies. Ja. En ook al maken ze foute beslissingen, het niet in actie komen is veel problematischer dan verkeerd reageren. In heel veel
en bevriezen is overigens ook geen beslissing, het is ook een reflex. Ja. Hè?
Het is een beschermingsmechanisme, een soort van ontkenning van het lichaam. Het is er niet.
Ja, ja. Ja. Mooi.
Je vroeg net van, wat zijn de reacties op TikTok? Nou, wat er bijvoorbeeld vaak gevraagd wordt is over, hoe zit dat met het bevriezen? Maar ik zie ook dat er echt een hele grote behoefte is naar informatie. En dat vind ik een hele fijne ontwikkeling. Dat past echt in mijn missie om iedereen binnen mijn bereik wat sterker te maken. En ik geloof daarin dat dat is met fysieke en mentale kracht. Maar ik moet ook eerlijk zijn dat de ervaring die je krijgt in een training niet te vergelijken valt met een videootje die je op TikTok ziet.
Nee, dus is niet te vergelijken, want je kunt er natuurlijk niet je lichaam leren door ernaar te kijken.
Precies. Dus,
net zo goed als je het niet leert als je naar Bruce Lee kijkt.
Nee, helaas. Nee, anders was ik echt denk wel heel, ja. Toen al. maar het is, de TikTok is bedoeld om natuurlijk informatie te delen. En ik deel de best mogelijke informatie afhankelijk van wat ik denk dat de doelgroep wil zien. Maar het is ook een realisatie van, wacht eens even. Misschien moet ik eens een cursus gaan volgen. Misschien moet ik eens een training gaan doen. En ik ben aangesloten bij de IKMF, de International Krav Maga Federation in Nederland. En daarin, die heeft heel veel scholen in Nederland waar je kennis kunt maken met Krav Maga.
Ja.
Ben je in de buurt van Haarlem, dan ben je natuurlijk van harte welkom hier. Hetzelfde voor Trojan Workout. Die fysieke methode, daar is inmiddels een instructeursopleiding van. En ik heb nu ruim 20 scholen in Nederland opgeleid die methodiek delen om je fysieke metaal sterker te maken. Dus mijn missie is het bereik zo vergroten dat iedereen kennis maakt met de sterke kant in zichzelf.
Maar je hebt natuurlijk de meeste impact als je zoveel mogelijk mensen leert en gebruik maakt van alle kanalen die er zijn.
Ja. Ja. Dus daarom ben ik heel blij dat je me uit hebt genodigd voor deze podcast.
Ja. En ik ben heel blij dat ik weer uitgenodigd ben om hier te komen.
Ja.
En zo gaan we toch door met het verbinden van fysieke en mentale weerbaarheid en gezondheid en veerkracht. Ja, ja, heel mooi.
Ja, je vroeg er straks of je noemde er straks visie en missie. Mijn visie is iedereen is even sterk. En dat geloof ik werkelijk. We hebben allemaal dezelfde hardware. We hebben een hersenstam en een ruggenmerg met uitlopers, dat is het zenuwstelsel. Mm-hmm. We hebben ongeveer dezelfde botstructuren, spieren enzovoorts. Alleen het gebruik daarvan, dat is niet de hardware, dat is de software.
Ja.
En daarin zitten vaardigheden. Door een nieuwe software, een hele populaire term natuurlijk, maar door een nieuwe software te integreren in het lichaam, ga je anders gedragen en heb je meer mogelijkheden. Dus als je mij vraagt, kan je iedereen sterker maken? Ja. Althans, die persoon. Het lukt me niet als die persoon het zelf niet wil.
Nee.
Maar vanuit een behoefte om sterker te willen worden, zijn er echt heel veel mogelijkheden.
Ja. Ja, en dat sluit weer aan bij jouw drang om dingen beter te maken.
Ja.
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 En iedereen kan verbeteren vanuit het waar hij zelf is op dit moment.
Ja.
Ja.
Ja, ze hebben in Israël hebben ze een quote bij de luchtmacht. Ze zeggen, iedereen kan, volgens mij was het piloot, maar of officier. Nou, laten we het wel piloot hadden. Voor iedereen kan piloot worden, maar voor niet iedereen hebben we evenveel tijd.
Dat is mooi.
Ja. Ja. En in potentie kan iedereen iets bereiken.
Ja.
Alleen
de weg ernaartoe is soms wat korter en soms wat langer.
Ja. Ja. Maar dat maakt niet dat je het niet moet doen.
Dat je er maar niet aan moet beginnen.
Precies. Ja. Je kan ook slachtoffer spelen. Het is oneerlijk en dat is mij overkomen. En dat is van een hele passieve en begrijpelijk. Maar het is een overlevingsmechanisme. Dat zolang je daarin blijft,
Blijf je wijzen naar een ander.
Ja.
En blijf je ook afwachten tot het volgende weer gebeurt.
Dat ook. En dat komt ook omdat je niet het contact met je gevoel durft te maken, omdat je altijd maar naar buiten gericht bent.
Ja.
En mijn training leert je juist wel steeds meer in contact maken met jezelf. Of je nou een werknemer bent, of een manager, of een moeder, of een vader. Of een kind. In feite kan iedereen dat leren. Iedereen kan die software gebruiken.
Ja, en het stukje zelfverantwoordelijkheid nemen.
Ja.
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 Mooi. Heel mooi. Nou, we gaan zo langzamerhand toe naar het einde van deze podcast. Gaat snel.
Ja.
Is er nog iets, want je hebt al een beetje genoemd over je eigen visie en missie en je bedrijf. Maar is daarnaast nog iets wat je wilt zeggen, wat we nog niet genoemd hebben?
Nou, ik zou wel willen noemen dat... Natuurlijk hebben een hele hoop mensen de behoefte om fysiek en mentaal sterker te worden. Maar laten we iets simpels nemen als afvallen. Mensen willen wel af gaan vallen, maar dan denken ze... Ja, maar in de sportschool is iedereen beter en mooier dan ik. En dan ga ik gesloopt naar huis. En, of mensen die zich onveilig voelen en die willen een Krav Maga les gaan doen... maar die denken, ja, maar iedereen is beter en sterk. Het is heel belangrijk dat je uitsluitend kijkt naar je eigen proces... En dat je in je eigen proces structureel kunt blijven groeien, maar niet als je er niks mee doet.
Ja.
Een van onze mental power principes is stoppen werk in, of het Engels put in the work. Als je niet rust richt direct op resultaten, maar op groei, dan kun je echt steeds meer genieten van je persoonlijke proces, steeds meer vaardigheden leren en kwijtraken wat je kwijt wil.
Ja.
En dat kan een angst zijn een onvermogen of wat dan ook.
En als je maar om je heen blijft kijken en vergelijken, dat werkt verlammend.
Inderdaad. Ja, verlammend als in, oh, maar zij zijn allemaal beter dan ik.
Ja.
Ja, dit is niet voor mij.
Ja.
En waar je mee identificeert, dat wordt je werkelijkheid.
Ja. En hoe zie je dat dan in verhouding met de competitie die er ook is? Hè? Want het is ook een sport en je hebt bepaalde gradaties daarin.
Ja. Nou ja, dat is heel mooi, want competitie is een stuk tactisch handelen, maar dat is het spelletje. Maar je kunt op een competitie, laat ik het anders zeggen. Ik geloof werkelijk dat als je jezelf blijft verbeteren, dat daar het geheim ligt in steeds beter wordt. Stel je wil voetballen. Natuurlijk heb je een competitie met een ander, met een ander team, maar het... jezelf steeds beter maken en je team steeds beter maken, maakt dat je beter presteert.
Ja, dus die intrinsieke motivatie.
Ja, ja, en niet alleen de motivatie, maar ook het reële. In feite is competitie, is dat niet weg te denken. Maar tegelijk is het ook heel suf. Want welke selectie bepaalt dat iemand dat je in competitie met iemand gaat? Je ziet bijvoorbeeld vandaag de dag, zie je mensen met fitness een competitie doen. Maar er is geen voorselectie.
Nee.
De ene heeft langere bovenbenen, de andere heeft een langer bovenlichaam. De ene heeft meer of minder van een bepaald hormoon. En wat gebeurt er dan? Dan ga je dus je vergelijken met anderen. Dan ga je de competitie met een ander aan. En de kans op blessures is veel groter. En de schade op je zelfbeeld, ik noem het dan even schade, maar hoe je naar jezelf gaat kijken als het je niet lukt om ergens beter in te zijn dan iemand anders, maakt dat je minder gelukkig bent.
En wat is dan wel de zin van competitie? Is dat... Alleen het spelletje, wat is dan de lol van het spelletje?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, mensen kunnen je inspireren, maar de competitie ga je uitsluiten met jezelf. Dat
ja.
is wat ik hier geloof.
Mooi, mooi om je af te sluiten.
Ja.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.